Goedemorgen, even heen te gaan en te zien hoe Jezus daar kenbaar gemaakt wordt. En vooral vanuit het blik wat Johannes, apostel Johannes, wel te verstaan, voor ons heeft opgetekend. Apostel Johannes is misschien bij ons wel het meest bekend als de schrijver van het boek Openbaringen. Maar eigenlijk heb hij het niet geschreven. Hij heeft het opgeschreven. Hij heeft het opgetekend. Hij kreeg dromen en visioenen en daar heb hij verslag van gedaan. Wordt ook tegen hem gezegd, schrijf op. En dat heeft hij keurig gedaan. Maar Johannes komen wij voor het eerst tegen in Matteüs 4, vers 21. Daar lezen wij namelijk: een eindje verder zag Jezus twee andere broers. Jezus was namelijk aan het rondgaan om zijn discipelen uit te zoeken, te verzamelen. Jacobus en Johannes. En hun vader heette Zebedeus. Ze zaten in hun boot netten te repareren, samen met hun vader. Toen Jezus de twee broers riep, gingen ze meteen met hem mee. En ze lieten hun vader in de boot achter. Deze Johannes, die zo'n 3,5 jaar met Jezus als zijn rabbi mocht optrekken, kreeg vele jaren later, toen hij verbannen was naar het eiland Patmos, de dromen met de visioenen. En het beeld van Jezus, de mensenzoon, die Johannes daar weer terugzag, liet hem schrikken. En niet zo'n klein beetje ook. Hij viel als dood op de grond. Eigenlijk best een beetje wonderlijk. Immers, het was niet zijn eerste kennismaking. En niet de eerste aanblik die hij van Jezus had. Of was er misschien toch wel iets bijzonders met dit kennismaking? Was dit een ander beeld? Misschien was er wel wat bijzonders mee. Johannes' kennismaking, daar aan de oever, daar bij zijn boot in bijzijn van zijn vader Zebedeus, was misschien wel zijn eerste fysieke ontmoeting met Jezus. Maar eigenlijk toch niet met een geheel onbekende. Want Johannes, als oprecht Jood grootgebracht, was bekend dat er werd uitgekeken naar een nazaat van David. Een verlosser. En als Jood was Johannes prima bekend met de vele boekrollen. En ik denk dat hij als regelmatige brenger van offers, zoals de Joden dat deden, ook bekend was met het offer wat de verlosser uiteindelijk zou moeten brengen. Oké, dit zal hem niet meteen daar ter plaatse door het hoofd zijn geschoten, maar toen in die 3,5 jaar hem langzamerhand werd onderwezen dat Jezus als Gods zoon naar de aarde was gekomen, om de gedaante van de mensenzoon aan te nemen, zal hij waarschijnlijk wel eens de woorden van bijvoorbeeld David gedacht hebben. Want in Psalm 19 vers 15 staat: mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart u welgevallig zijn, o Heere, mijn rots en mijn verlosser. Dat was dus toch al een bekende term. Nu vandaag de dag, zouden wij Jezus kunnen plaatsen in 3 verschillende periodes door alle tijden heen. De eerste periode, vanaf het beginnen, ja, ik wil niet zeggen van de wereld, maar zelfs ver daarvoor, tot aan de schoot van Maria, zouden we als de eerste episode kunnen aanmerken waarin Jezus bestond. De tweede periode, dat is dan na de geboorte van hem, in die 33,5 jaar op aarde dat hij heeft rondgelopen. En de laatste periode is dan van na zijn opstelling tot niet alleen vandaag, maar tot in alle eeuwigheden. Die 3 perioden zouden we kunnen kijken, hoe zag Jezus er dan uit? Nou, periode, de eerste periode, periode A, zijn we gauw mee klaar. Want in het Oude Testament wordt er niet veel specifiek over de onderlinge verschillen van de drie-eenheid gesproken. Geen onderverdeling van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Maar er wordt gesproken in termen over de Heere. Jahwe, ik ben die ik ben, de schepper van hemel en aarde. Maar we lezen wel in zijn woord op verschillende plaatsen iets van zijn rol, van zijn zijn. En er zijn er teksten genoeg over, maar ik haal er 2 uit. Ten eerste 1 Samuel 10 vers 19. Maar thans verwerpt gij uw God, die voor u een verlosser was, uit al uw rampen en noden. Hier wel bedoeld als waarschuwing aan het volk van Israël, maar dan wel als synoniem voor de verlossing van de mensheid in zijn geheel. Een verlossing die hij toen al beloofd had. En de tweede tekst in het Oude Testament die ik er dan even uit wil halen, is Daniël 7 vers 13. Daar staat, ik bleef toekijken in de nachtgezichten en zie, met de wolken des hemels kwam iemand gelijk een mensenzoon. Hij begaf zich tot de oude van dagen en men leidde hem voor deze. Hier zien we bijna letterlijk staan wat later in Openbaringen ook wordt gezien door Johannes. Dan neem ik u mee naar de tweede periode. Periode B. Tijdens die rondwandeling van die 33,5 jaar is het net of wij een volstrekt andere Jezus zien. Een weldoener. Een verlosser van, ja, van ongemakken. En dan wel eentje waar we niet bij in de schaduw kunnen staan, maar waarbij wij ons toch aan mogen spiegelen. Een verlosser eerder herkenbaar als mens. Maar om de werkelijke rol van verlosser te kunnen spelen, moest hij eerst vernederd worden, moest hij eerst lijden, zodat wij de goede boodschap van zijn Vader, zijn genade, daar gebruik van kunnen maken. En dat we met deze Jezus en de Zoon van God over dezelfde hebben, daar laat Johannes geen twijfel over bestaan. Want in Johannes, als hij zijn evangelie gaat schrijven, in vers 1, daarvan zegt hij al meteen, in het begin was Gods Zoon er al. Hij was bij God en hij was zelf God. En in het begin was hij al bij God. Alles is door hem ontstaan. Zonder hem zou er niets zijn. Johannes laat er dus geen twijfel over bestaan dat Jezus, de mensenzoon, Gods zoon, de zoon van God, God zelf is. En dan neem ik u even mee naar de derde periode, de periode C. Johannes, waarschijnlijk nauwelijks aan de dood ontsnapt, want de meeste andere apostelen zijn ook omgebracht door martelingen. Maar Johannes wordt verbannen op het eiland Patmos. En daar ziet hij in zijn visioen de mensenzoon weer terug. Zijn Jezus. En hij wist al dat Christus was opgestaan. Hij had Christus al gezien. Hij wist al dat Christus naar de hemel was gegaan. Dat hij daar ook moest zijn om de plaats voor te bereiden. Maar ook dat hij terug zou komen. Spoedig zelfs. En wat zien we dan in Johannes? Hier wordt Gods zoon in al zijn luister zichtbaar gemaakt. Een beeld, ja, wat eigenlijk niet in een plaatje kan. Een tekst die het eigenlijk nooit helemaal kan omschrijven. Want je moet wel aardse tekst gebruiken voor iets wat hemels is. Iets wat goddelijk is. Maar wordt toch neergezet als een eerste introductie met de woorden die u al is voorgelezen als schriftlezing. Maar ik zal dat nog een keer doen. En dan kunt u het meteen bij dat plaatje visualiseren. En tussen de kandelaar stond iemand die eruit zag als een mens. Hij had een lange mantel aan en een gouden band om zijn borst. Zijn haar was zo wit als witte wol. Het was zo wit als sneeuw. Zijn ogen schitterden als vlammen. Zijn voeten hadden een felle glans, net als gesmolten koper. En zijn stem klonk als het geluid van de bulderende zee. Wat een ander beeld als dat er in Jesaja staat. Hij had gestalte nog luister. Wat een verschil. Maar het is nog niet klaar. Want de tekst die gaat verder. De tekst zegt dat hij dus een geluid heeft als een bulderende zee. En in zijn rechterhand had hij 7 sterren. En uit zijn mond kwam een scherp zwaard. En zijn gezicht straalde zo fel als de zon. Heeft u eens geprobeerd om dit beeld in te leven? Je voor te stellen? Ik weet niet of wij dat kunnen, iets goddelijks, maar geprobeerd. En deze foto is wat onscherp. En ik kon geen scherpere foto vinden van dit schilderij. Maar ik kan me voorstellen dat het voor die schilder ook niet meevalt om dit met verf op je doek te krijgen. Ogen die schitteren als vlammen. En voeten met een felle glans als gesmolten koper. Moet me net weten hoe dat eruit ziet. Nou, dat is heel hel, dat kan ik u vertellen. Heel licht, bij het witte af. Dit moet een majestueuze blik zijn geweest. Zo imponerend dat zelfs Johannes ter aarde valt. Ondanks dat het om een oude, vertrouwde, bekende van hem gaat. Johannes is niet zomaar een beetje wankel op de been van de schrik. Nee, hij valt als voor dood neer. Dus een verschijning die je uit het lood slaat. Imposant en verpletterend. En hield Jezus zijn beeldvorming daarmee op? Ik denk het niet. Want zodra Jezus de brieven aan de 7 gemeentes kenbaar maakt, laat hij elke keer een klein stukje van zijn karakter, van zijn aanzien, extra belicht worden. Kijk maar eens met me mee naar de 7 brieven. De eerste brief aan Efeze. Daarin staat dat Jezus, de schrijver van de brief, omschreef als iemand met 7 sterren in zijn hand en wandelt ten midden van de lampenstandaard. Dat beeld zou je een beetje moeten vertalen naar iemand die macht heeft en die controle heeft. En dan naar Smyrna, als de eerste en de laatste, die stierf en weer levend werd. En aan Pergamon wordt hij voorgesteld als iemand die verschijnt met een scherp, tweesnijdend zwaard. Dan Thyatira. Daarin worden zijn ogen schitterend als vlammen en voeten die glanzen van koper. Elke keer komt weer een stukje van dat complete beeld terug. Het naar Sardes, omschreven als iemand die macht heeft over de 7 goede geesten van God. De Philadelphia, die ziet in Jezus die heilig en betrouwbaar is. Hij heeft de sleutel van het nieuwe Jeruzalem. En tot slot aan Laodicea, waarin staat dat Christus was aan het begin van Gods schepping. En hij doet wat hij beloofd heeft. Hij spreekt de waarheid. Je kunt op hem vertrouwen. Geen van deze 7 gemeentes krijgt een ellenlang epistel die een compleet beeld van een middelaar neerzet, die in zijn heiligdom laat zien. Maar elke keer zien ze een stukje van zijn karakter relevant voor die gemeente. Maar wij dan? Wij krijgen niet eens een brief. Nee, wij kregen alle boekrollen tegelijk. We kregen zijn hele woord. En ook al die 7 brieven aan de gemeentes. Ja, we kregen nog meer. Wij kregen archeologische bewijzen. Historische geschriften. Ja, zelfs de 7 brieven aan deze gemeentes kregen wij keurig op een rijtje. En waar de gemeentes toen de tijd elkaar nodig hadden om een compleet beeld van Christus te krijgen, worden wij zonder al te veel moeite in de gelegenheid gesteld om te lezen over de veelzijdige omvattendheid van onze schepper en verlosser. Maar ook voor onze hoge priester, onze pleiter, de overwinnaar van het kwade. Ja, zoals later in Openbaring lezen nog onze liefdevolle trooster. De 7 gemeentes worden vaak genoeg ons ter voorbeeld gesteld. En dan herkennen wij ook daar onze zwaktes in. In de waarschuwingen aan hun adres herkennen wij onze tekortkomingen. En wellicht zijn de vele kanten van Christus zijn karakter ons ook wel te veel. Net als Johannes moeten ook wij stukje bij beetje tot ons laten doordringen, anders bezwijken we eronder. En net zoals die 7 genoemde gemeentes elkaar nodig hadden om Christus zijn beeld en zijn rol compleet te krijgen, hebben wij als zijn volgelingen ook elkaar nodig om het beeld van onze verlosser volledig compleet te krijgen. We hebben elkaar als zijn volgelingen niet alleen nodig om onszelf staande te houden in de stormen op ons levenspad, want ook dan hebben we elkaar hard nodig. Maar we hebben zelfs elkaar nodig om de veelzijdigheid van Gods beeld als Vader, als Zoon, als Heilige Geest te bezien en te begrijpen. Ik denk dat niemand groot genoeg is om Gods hele plaatje te kunnen omvatten. En of het nou om God de Vader gaat, zijn Zoon of zijn Heilige Geest. Maar wij samen kunnen elkaar helpen om te groeien in dat beeldvorming. Als wij maar bereid zijn. om een andermans inbreng op waarde te schatten. Om er open voor te staan. Je eigen beeld, die je al vaak hebt, aan te durven laten vullen door de ervaring en de inzicht van een ander. En wie weet, zullen ook wij dan verpletterd worden door die kennismaking, daar tussen die kandelaren. En dan zullen ook wij zijn hand op onze schouder voelen en zijn stem horen zeggen, je hoeft niet bang te zijn. Ik ben de eerste en de laatste. Ik ben degene die leeft. Ik was dood, maar nu leef ik voor altijd en eeuwig. Ik heb de macht gekregen over de dood en het land van de dood. Dat is het beeld van onze Jezus. Daar mogen wij het mee doen. Daar kunnen wij het mee doen. Daar mogen wij onze hopen en af en toe weer eventjes aan helpen herinneren. Met elkaar. Door elkaar. Ook de komende week. Amen. De Heer zal ons gelukkig maken en beschermen. De Heer zal bij ons zijn en voor ons zorgen. De Heer zal aan ons denken en ons vrede geven. Dat is de zegen in de Bijbel in gewone taal. Maar ik wil hem ook graag in een wat oudere vertaling geven. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.